Kijk, als managementteam bijvoorbeeld, dan ben je soms al 1 à 2 jaar in je gedachten vooruit.
Ja.
Je bent er al lang mee bezig.
Ja.
Het is een proces.
Ja.
Nou, dan ga je op de zeepkist staan voor het personeel.
Ja.
En je verwacht dat het personeel daar in een week aan gewend is.
Ja.
Dat is gewoon niet redelijk.
Deze podcast gaat over ondernemerschap, organisatieontwikkeling, leiderschap en omgaan met veranderingen. Gastspreker Alfred Echten, algemeen directeur van de Borg Groep, deelt zijn ervaringen in het verbinden van de harde en zachte kant binnen organisaties. Hoe neem je medewerkers mee in verandering? Hoe zorg je voor de juiste persoon op de juiste plek? Leiderschap begint bij persoonlijk inzicht en zelfleiderschap. Deze serie is speciaal gemaakt ter ere van het jubileum van Jan Stevens, die al 25 jaar ondernemer is en 35 jaar actief is in de wereld van opleiding en training. Jan nodigt je uit voor een inspirerende reis vol waardevolle inzichten, bedoeld om je te helpen jouw eigen pad te vinden, bij te stellen, stil te staan of juist weer door te gaan. Voor deze reis heeft hij een aantal bijzondere gasten uitgenodigd die hun persoonlijke verhalen, inzichten en toekomstvisies met je delen. De gesprekken worden geleid door Corné Niemeyer.
Welkom alweer voor de 5e podcast met bestemming, reis of bestemming in balans. Wederom aan tafel Jan Stevens en nu is Alfred Echten ook bij ons aan tafel gekomen. We gaan zometeen jou voorstellen en gaan we het hebben over meegaan met de tijd of tegen de stroom in. De 5e podcast alweer. Mooi dat je hier kunt zijn, Alfred.
Dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn.
Ja, helder. Als we even kijken naar Alfred Echten, ja, dan zullen heel veel mensen jou kennen als de verzekeringsman hier in regio Drenthe. FCM en zelfs met Univé dichtbij. Je hebt daar een hele fusie gedaan. En daarna ben je overgestapt naar de Borg Groep. En voor veel mensen zal dat zijn een sloper. Maar als we er eigenlijk goed naar kijken, dan is het geen sloper meer. Maar jullie zijn een innovatieve koploper binnen de sloop- en recycling- en saneringsbranche.
Kijk, mooi. Ja, we introduceren onszelf nu dat we een bouwkundig demontagebedrijf zijn.
Een bouwkundig demontagebedrijf?
Ja.
Oké. Okay.
Wij halen gebouwen die niet meer veilig of gezond gebruikt kunnen worden. Die halen wij voor opdrachtgevers weg. Of wij halen daar de risico's uit als die gezondheidsproblemen veroorzaken.
Oké. Okay. En daarin ben je een koploper, want er zijn eigenlijk weinigen die op die manier werken?
Nou, het wordt wel steeds meer, maar de maatschappij vraagt van ons om heel erg goed te passen op de schaarse grondstoffen die de wereld nog voortbrengt en heeft. Dus ja, wij proberen het te demonteren, de gebouwen, en we proberen de grondstoffen die we daaruit halen of de bouwstoffen die we daaruit kunnen halen weer her te bestemmen.
Ja.
Dus ja, dan mag je eigenlijk het woord slopen niet gebruiken, want dan vernietig je ze.
Ja. Jullie zijn heel circulair bezig. Jullie gaan mee met de tijd.
Ja.
Daar gaan we zo meteen ook inderdaad verder op in. Want jij bent een man met een missie en een visie. En daarnaast trouwens, dat vond ik wel een hele leuke. In de tussentijd heb je ook nog een hobby. Want een mens zonder hobby, dat kan niet. Nee. En jij, de agapornissen, zag ik, zij zijn voor jou een belangrijke. Je bent er heel actief in.
Ja, ja, ja. Dwergpapagaaien, kromsnavels, om het maar eens zo te zeggen.
Ja.
Is een grote passie van me, een grote hobby van me. Ja. En ik vertelde net al tegen jullie buiten deze uitzending omdat je eigenlijk wel een hobby moet hebben om scherp te blijven in het dagelijkse leven.
Ja, mooi.
Ja.
Dankjewel. Jan, dat was in het kort Alfred. Jij hebt gezegd van met die podcast wil ik met Alfred Echten ook in gesprek.
Klopt.
Wat was jouw motivatie erin?
Nou, deze serie gaat over reis of bestemming. Is bedacht in het kader van mijn jubileum, hè, 25 jaar ondernemer. 35 jaar in opleiding en training. En dan kom je ook mensen tegen onderweg die betekenis hebben op die reis. Of in ieder geval dat. En daar is Alfred echt zeker één van, die ik eerder al tegenkwam bij bij een verzekeringsbedrijf, hè, bij Univé.
Ja.
Noem de naam maar, dan weet iedereen waar het over gaat.
Ik had hem net ook al genoemd.
Ja. Ja. Daar heb ik een aantal dingen mogen doen. Ik zie Alfred als een zakelijke vriend. Hè. We gaan zakelijk ook met elkaar om.
Ja.
En bij de Borg Groep kwam ik inderdaad weer in een leiderschapstraject. Dus ik denk ook om andere mensen te inspireren. Alfred heeft ervaring als het gaat om fusie, om verandering, op groei, op innovatie, op hoe neem je nou mensen mee? En daarom vond ik het mooi dat je hier wil zijn, om daaraan bij te dragen.
Leuk om zo te horen, Jan.
Ik denk ook als ik daarnaar kijk, naar Jan, waar jij mee bezig bent. En als ik kijk naar een grote lijn, ik was ook nog wel aan het zoeken. Hè? Google is ook mijn vriend. Ja. Dan kom je wel dingen tegen. En daar stond er ergens, volgens mij waar jouw kern ligt. En dat bevestigde jij net ook in het voorgesprek. Mensen stimuleren om met elkaar een positieve energie, het gezamenlijk doel te halen.
Ja.
Dat is eigenlijk een enorme drijfveer voor jou. En dat heb je eerst bij Univé in de Verzekering gedaan. En na 23 jaar doe je dat nu in de circulaire branche. Met de Borggroep.
Bij Borg Sloopwerken, ja, dat klopt. Ja, ik vind dat je iedereen die bij een bedrijf werkt, die moet je wel het waarom uit kunnen leggen. Waarom en welke doelen dat bedrijf nastreeft. Mm-hmm. Hè, waarom doen ze het werk wat ze doen? Mm-hmm. En als je het waarom goed kunt uitleggen, dan is het wat mij betreft ook helemaal niet zo heel ingewikkeld meer. Om dan ook te vertellen van nou, dan hebben we daar een bepaalde werkwijze bij nodig. Dus hoe gaan we dat doel dan bereiken? En wat is dan ook direct nodig voor jou, voor mij, voor ons, om die dingen aan te pakken zoals wij uiteindelijk graag willen, dat ze aangepakt worden, om die doelen te bereiken.
Daar komen we eigenlijk straks de hele tijd weer op terug. Ja. Het waarom,
ja, klopt.
Omdat dat uiteindelijk aangeeft van het hoe en het wanneer en alles volgt eruit. Het waarom is de nummer 1.
Ja.
Als we dan kijken naar de titel, meegaan met de tijd of tegen de stroom in, meegaan met de tijd. Is dat iets wat nodig is? We hebben het eigenlijk net al over gehad. Maar Jan, als je kijkt in jouw coachingspraktijk, moet jij volgens mij heel veel mensen begeleiden om voor hunzelf te bepalen of zij mee moeten gaan met de tijd.
Ja, ik denk dat meegaan, als je dat op werknemersniveau bekijkt, dan noem ik meegaan met de tijd, dat jij je ook ontwikkelt in de tijd en met de tijd. Dus de tijd dat jij op je 20-jarige leeftijd een diploma in je zak doet. HBO of academisch of MBO, maakt mij niet uit. En je meent dat je tot je 67ste daarmee wel toe kan. Mm-hmm. Ik denk dat die tijd rijkelijk voorbij is. Dus op de werkvloer moet je mee in kennis, in kunde. Maar ook in je persoonlijke ontwikkeling openstaan voor veerkracht, dat soort woorden. Dus dat is 1. Als onderneming moet je denk ik ook mee met de tijd. Want ja, ik herinner mij de tijd dat ik met een telefoonboek voor mijn koevorder ging leegbellen, zeg maar, voor acquisitie. Ja, dat is in deze tijd van internet en sociale media is dat natuurlijk wel een beetje achterhaald. Dus ook daarin moet je mee, denk ik.
Dus je moet altijd mee met de tijd?
Altijd. Altijd is mij te vaak. Want als je nou even googelt op altijd of op nooit, je vindt ongeveer 4 miljoen hits op beide woorden. Mm-hmm. Dus ik denk altijd en nooit bestaan niet, net als iedereen en niemand. Nee. Dat wil haast niet.
Nee.
Misschien moet je soms ook wat tegen de stroom in. Dat is een andere benadering.
Akkoord, dan ga je dus niet mee met de tijd, maar je gaat tegen de stroom in.
Dat kan. Als jij als bedrijf ergens voor staat.
Ja.
Of wat een unieke visie is, bijvoorbeeld ergens op. Dat kan een reden zijn waarom je zegt van nou, daar doen wij niet aan mee.
Oké, dan maak ik even een bruggetje naar Alfred.
Ja.
Want als we dan kijken, meegaan met de tijd. Jullie gaan eigenlijk mee met de tijd. Maar jullie gaan als Borggroep even daarmee naar kijken, ook ontzettend tegen de stroom in.
Ja.
Zie ik dat goed? Of,
kijk, als het de uitleg is van tegen de stroom in anders dan anderen, dan is dat zo. Want onderscheid is succes in de markt.
Ja.
Dus je zult je moeten profileren en je moet je positie en je positionering ook, ook gaan neerzetten. Mm-hmm. Je moet ook zeker meegaan met de tijd. Je moet bedrijf veranderen, want de maatschappij verandert. Ja. Mensen veranderen. Ja. Toen jij waarschijnlijk een tiener was, had je een heel ander leven dan de tieners van vandaag. Ja. En die worden ook ouder en die worden ook volwassen. Dus ze hebben andere behoeften. En als je als bedrijf, waarvoor je toch uiteindelijk werkt, voor deze groep van mensen niet mee verandert, dan heb je geen lang leven beschoren. Dus je zult mee moeten gaan, zeg maar even, om de veranderingen die de markt van ons vraagt, die de maatschappij van ons vraagt, te kunnen blijven volgen.
Nou, ik vond dat wel een sterk. In ons voorgesprek hebben we het er even over gehad. En dat heb ik ook nog opgeschreven. dat je zei van je moet meegaan met de tijd als onderneming. Want je wilt uiteindelijk continuïteit van bedrijfsvoering op de lange termijn hebben.
Ja.
Jullie zijn als Borggroep een familiebedrijf.
Ja.
Jullie hebben een grote verbondenheid met je personeel.
Ja.
En op het moment dat je dat wil borgen voor de lange termijn,
ja,
moet je meegaan met de tijd. Dat was wat je letterlijk zei.
Ja. Borg is een familiebedrijf en een familiebedrijf die denkt in generaties. En die denkt niet op korte termijn gewin, winstbejag, kortcyclisch. Die denkt inderdaad aan de volgende generatie. En dan willen we ook graag dat het bedrijf er nog staat. En dat het bedrijf nog betekenisvol kan acteren.
Ja.
Maar dan willen we ook graag dat we een bedrijfsvoering hebben die dan die dingen kan doen die, dat, die de maatschappij dan ook al ons vraagt.
Ja.
En daar waar in de jaren 80, 90 slopen zo snel als mogelijk operations excellence als leidende strategie.
Ja.
Als je dat gewoon goed kon, dan kon je heel veel geld verdienen.
Ja.
En nu vind ik dat wij in een tijdsspanne terechtkomen waarin je moet nadenken van ja, maar is dat wat de maatschappij van ons vraagt? Is dat wat een opdrachtgever van ons wil? Als je het hebt over klimaat, als je het hebt over schaarste van grondstoffen, als je het hebt over gebruiksgemak en gebruiksnut. Ja, dan wil je eigenlijk gewoon een andere manier van werken zien. Nou ja, en dat is waar Borg zich ook al heeft aangepast en waar Borg zich ook op gaat aanpassen nog verder.
Maar dan ben je dus niet bezig met geld verdienen op de korte termijn.
Nee.
Sterker nog, je laat geld liggen, je maakt je trucks en je keeper en alles maakt je veel duurder.
Ja.
En je maakt het onzeker.
Ja. Nou, het is wel zo dat wij ook niet overal geld achteraan willen brengen.
Ja.
Want uiteindelijk moet de schoorsteen ook wel blijven roken, moeten lonen elke maand betaald worden en al dat soort zaken.
Ja.
Maar inderdaad, wij hebben niet winstmaximalisatie als hoofddoel.
Nee.
Als hoofddoel hebben wij dat wij een heel groot deel van de winsten, en dat hebben ze ook al voor mijn tijd gedaan. Het is een familiebedrijf waar twee broers eigenaar van zijn. Ja. En die hebben eigenlijk altijd al heel erg nagedacht over, jongens, als we ons bedrijf willen laten groeien, toekomstbestendig willen maken, dan moeten we niet alle winsten die het bedrijf haalt er ook weer aan dividenden uittrekken. Maar dan moeten we dat gaan investeren in de toekomst van het bedrijf. Toekomstbestendig maken van het bedrijf. Ja. Nou ja, en dat wordt nu wel erg doorgezet ook.
Waarom past dit zo goed bij jou als de Steven, Jan?
Nou, ik denk dat het inderdaad niet alleen maar om geld gaat. Continuïteit is een hele belangrijke. Maar ik heb natuurlijk best wel veel medewerkers gesproken van Borg. En wat je steeds weer terug hoort is, neem de machines waarmee we werken. Daar zijn ze trots op.
Ja.
Ja. Er staat gewoon een mooi spul. Ik kan het niet beoordelen, maar dat staat er. Ja. Dus, en dat is ook iets, als je geld in je bedrijf houdt, dan kun je dat soort investeringen blijkbaar ook doen.
Ja.
Ja,
ja, de broers en ook hun vader van de broers heeft altijd wel gesproken over een goede timmerman heeft goede gereedschappen.
Ja.
En daar is inderdaad met de huidige generatie aandeelhouders, de twee broers, is dat heel ver doorgeschoten. Hè? Die hebben echt heel erg geïnvesteerd op innovatie, ook in de machines.
Mm-hmm.
Ja, dat inspireert heel veel medewerkers.
Daar zit trots in, hè?
Daar zit trots op. Maar daarom trekken wij ook medewerkers aan.
Ja.
We hebben ook echt collega's gehad, ook op kantoor,
ja,
die open sollicitaties naar ons hebben gestuurd, omdat wij met zulke mooie spullen werken. Ja. Omdat wij zo'n mooie uitstraling hebben.
Ja,
ja, dat is wel heel mooi.
Maar gaat het dan alleen om die spullen? Ik heb die rupskraag die met knijper, die elektrische. Dat is one of a kind volgens mij in Nederland.
Dat klopt.
Dus dat mensen daarmee willen werken, dat kan ik inderdaad heel goed begrijpen. Alleen die mooie machine, die went. Dus net zoals men heeft bij salaris gezegd, hè? Geef iemand een salarisverhoging en na 3 maanden is die eraan gewend. Het is gewoond en hij doet het niet meer voor.
Ja.
Dus er moet ook nog iets anders zijn bij de Borggroep, waarom mensen bij jullie werken en blijven werken. Want hoe groot is jullie personeelsbestand? Wat is de gemiddelde periode dat ze bij jullie werken?
Nou, ik moet eigenlijk heel goed nadenken. Wanneer is het voor het laatst geweest dat een medewerker ons verlaten heeft en naar een andere werkgever is gegaan?
Ja.
Dus eigenlijk blijven wel heel veel collega's, als ze 1 keer bij ons zijn, bij ons hangen.
Ja.
De laatste is geloof ik met pensioen gegaan bij ons, die vertrokken is.
Daar kunnen jullie niks aan doen.
En hij heeft nog langer doorgewerkt ook.
Ja.
Nee, natuurlijk. Gereedschappen, salaris is 1. En 2 is dat ze daar ook heel veel vrijheid mee krijgen. Ook meepraten over die investeringen. Die trots die Jan net ook benoemt, die is er inderdaad. Ja. Maar wanneer word je trots? Wanneer je ook hebt kunnen meebeslissen over wat er wordt aangekocht. Ja. Jan Bork, hè, dat is dan de oudste van de twee broers, die doet met name die investering in het zware materieel. Mm-hmm. Als hij zo'n investeringsproces traject ingaat, neemt hij altijd de gebruiker mee van wat zijn je wensen? Waar loop je tegenaan? Wat vind je belangrijk? Ja. Hoe kunnen wij ons werk nog beter doen? Wat moet die machine dan aan specs hebben? Ja. En dat vinden ze wel heel erg geweldig, hoor. Ja. Er wordt dus niet gekeken van wat is het op dit moment de goedkoopste in de markt. Grosso modo, zeg maar even, alle specificaties bezit die wij vinden dat nodig zijn. Ja. Want dat is een heel andere manier van benaderen. Ja. En dan wordt de medewerker of de gebruiker wordt medegedeeld van, nou, ik heb voor jou een nieuwe kraan aangekocht, ja, en dat is het. Dat gaat bij ons anders. Ja.
Maar het houdt dus ook in dat ze mee beslissen. Dat houdt ook in dat als ze ermee werken, dat ze er dus zorgvuldig mee omgaan. Ja. Dat jullie dus veel een hogere performance hebt in het gebruik van de machines.
Ja.
Dus uiteindelijk is het allemaal winst. En ja, de mensen werken nog prettiger ook.
Ja. Alleen het is maar net even welke workaround hou je erop na. Ja. En ben je een top-down cultuur aan het organiseren? Of wil je juist, zeg maar even, een, zoals een echt familiebedrijf het eigenlijk ook zou moeten willen doen? Ben je echt met elkaar samen het bedrijf aan het uitbouwen?
Ja. Mooi.
Ja.
Jan, als ik nou hoor, je hebt bij Alfred heb jij bij Unive heb je een cursus gedaan, vergelijking met de fusie. Dat hij nu deze visie ontwikkeld heeft en uitvoert, komt dat nou omdat hij bij jou zo lang gelopen heeft?
Nee. Hij komt bij mij omdat hij die visie heeft. En omdat je daarin, denk ik, matcht.
Oké.
Okay. Ja.
Maar wat voor rol speel jij voor mensen van het type van Alfred die een visie ontwikkeld hebben, die een bedrijf met, nou ja, variërend tussen 100 en 150 man dagelijks aan het werk heeft? Wat voor rol spelen jullie als de Steven daarin?
Nou, voor een mens als Alfred ben ik, denk ik, sparringpartner geweest. Dus je denkt even mee, ja, terwijl je niet in de materie zit of de mensen niet kent of niet voldoende kent. Je hebt genoeg afstand.
Ja.
Ja. Maar ik denk waar Alfred zijn kracht ligt, als ik hem mag typeren. Kijk, hij is slim genoeg voor wat ik de harde kant noem. Hij weet de doelstelling, hij weet omzet, hij is financieel onderlegd. Maar aan de andere kant heeft hij ook het vermogen om mensen mee te nemen. Dus zeg maar de zachte kant. Dat is zijn combi. Nou, daar matchen wij wel, denk ik. Ja. Ja. En wat doe je dan? Nou, wat is coaching dan? Dat is in dit geval, denk ik, vooral sparring geweest. Ja. Ja.
Dan zeg jij dan sparring, maar er zijn mensen die dit horen en die denken, gosh, Mickey, dat wil ik ook wel. Ik heb ook 40 man lopen. Dat is voor veel al een redelijk bedrijf om te overzien. Dus niet te overzien zelfs. En dan wil je ook inderdaad dat mensen betrokken zijn bij je organisatie. Want als mensen betrokken zijn bij je organisatie, heb je gewoon een betere output. Je werkt met meer gemak en je hebt een hoger rendement. Moet je dan in de basis iemand als Alfred zijn of is dat te leren?
Nou, dat ligt er ook aan wat voor kwaliteiten jij in huis hebt, denk ik.
Ja.
Zo. Kijk, en dan kom je weer op een heel ander aspect wat mij betreft. Dan kom je op leiderschap. Hè? Kijk, de vraag is, ben je een leider of ben je dat niet? En de tweede vraag is, als je een leider bent, waar ben je dan een goede leider? Ben je chef-monteur in de garage en je stuurt 3 monteurs aan? Mm-hmm. Of ben je algemeen directeur van Achmea?
Ja.
Dat is een heel andere leider. Je hebt ze allebei nodig. Mm-hmm. Dus ik denk, leiderschap begint vooral ook bij jezelf goed kennen. Weten wie je bent, waar je kracht ligt. Maar ook waar je niet moet zijn, waar je vanaf moet blijven. Ik denk dat de gebroeders Bork daar ook een voorbeeld van zijn. Die hebben dat zelf inzicht ook. Daarom zit Alfred er ook, ja, voor een deel, denk ik. Zo, ja, leg ik het uit.
Ja, maar helemaal goed.
Dus dat vind ik juist een vorm van leiderschap. Als je ook zegt van, nou, dit kan ik niet. Of dit past me minder.
Of
past minder goed bij me. Ja.
Of dat wil ik niet. Van, wat ik ervan, ja, begrepen heb, is dat de broers Bork ook graag in het proces wat meer meedraaien.
Nou, bijvoorbeeld.
Altijd afstandelijk achter het bureau zitten.
Nee, klopt. En ik denk dat Jan het heel erg goed verwoord. Ze hebben dat ook naar mij toe zo gezegd. Wij zien gewoon dat dit bedrijf nu zo gegroeid is. De omvang is zo enorm uit de voegen gebarsten. Sinds wij, zeg maar even, dit bedrijf in handen hebben. Dat wij nu gewoon echt iemand nodig hebben die dit bedrijf, die de omvang nu heeft, de structuur geeft die het verdient.
Ja.
En dat kunnen wij niet.
Nee.
En daar ligt onze ambitie ook inderdaad niet. En daar ligt onze kracht ook niet. Dus ze hebben heel sterk ook voor hunzelf die inschatting gemaakt van, dit is niet wat wij moeten willen.
Nee.
Hier moeten we echt iemand op hebben die dit leuk vindt, die dit goed kan.
Maar waarom is iemand die dan 23 jaar bij de verzekering heeft gezeten, van het TVM naar Univé, een raad van commissarissen, dat hij nog 10 jaar kunt doen, Alfred. Ik wil inkomstechnisch was het geen probleem geweest. Je had veel minder gezeur in de kop gehad dan nou. Ja.
Nou, maar je maakt wel een hele mooie rode draad. TVM is een coöperatie, Univé is een coöperatie. Ja. En als je naar het coöperatieve rechtsvorm kijkt, dan komt dat heel dicht tegen familiebedrijfachtig aan.
Ja.
Dat denkt ook in generaties. Dan bouw je eigenlijk een organisatie voor je leden, door je leden. Ja. Daar heb ik in mijn beginjaren ook enorm van genoten. Dat paste ook goed bij mij. Ook om die reden die Jan net benoemd. Er zit zowel een zachte als een harde kant aan het verhaal. Maar dan vindt er ook iets plaats in 2010. Financiële crisis vindt plaats.
Ja.
Dat wordt de financiële sector verweten. Univé kwam niet in beeld als zijnde een van de veroorzakers, maar wordt wel meegenomen in alle wet- en regelgeving en dwangmatige oplossingen. Zoals de overheid gekeken heeft van, goh, hoe kunnen we dit voor de toekomst vermijden.
Mm-hmm.
En dat heeft ook met zich meegebracht dat de organisaties die binnen dat constellatie en binnen die context moeten werken, ook veranderen. En dan komt er een moment dat risk en compliance de boventoon gaat voeren. En dan moet je volgens regeltjes werken en dan gaat het niet meer om mensen, maar vooral om de regels.
Nee.
En dan gaat het eigenlijk naar een organisatie toe waarbij top-down, zeg maar even, de leiderschap is die wordt gevraagd.
Ja. En wat is daar mis mee dan?
Nou ja, dat is niet wat bij mij past.
Oké. Okay.
Dan krijg je een indekcultuur.
Dan doen we dingen omdat het moet.
Mm-hmm.
En dan doen we niet dingen omdat we het willen. En dat is in ieder geval mijn afdronk van zo'n manier van leiderschap.
Mm-hmm.
Kijk, ik ben nooit een leider geweest en ik heb ook nooit een managersstijl willen aanleren waarbij ik anderen ga vertellen wat zij moeten doen. Als ik dat, daar word ik ongelukkig van. Ik denk ook niet dat ik het kan, maar daar word ik ook heel ongelukkig van.
Ja.
Nou, en in die cultuur belandde ik wel bij Univé. Fusie op fusie meegemaakt. Succesvol ook, want Univé is een nog steeds, kijk ik met heel veel voldoening op terug, heb ik heel veel geleerd.
Mm-hmm.
Is een mooi bedrijf. Maar het was niet meer het bedrijf wat paste bij mijn karakter, wat paste bij mijn kwaliteiten. En ja, dan moet je gaan nadenken van, joh, ik wil nog 20 jaar werken. En ga ik dan nog 20 jaar daar door blijven werken of niet?
Je had eigenlijk een te creatieve geest voor een verzekeringssystematiek wat door de overheid vastgelegd is in regels.
Nou ja, kijk, als je dat zo zegt, dan kan ik eigenlijk alleen maar beamen, ja. Ik wilde voor de klanten en voor de leden van Univé wilde ik wat leuks kunnen betekenen.
Ja.
En ik wilde voor de mensen binnen Univé ook een inspirerende leider zijn. Gewoon een bestuurder zijn die met de medewerkers samen het bedrijf verder helpt groeien en bloeien. En daar voelde ik me in belemmerd.
Ja. Terwijl je die hele fusies hebt meegemaakt. En daar ligt ook jullie oorsprong, hè, van jullie connectie. De eerste fusies, was dat TVM al of was dat TVM?
Nee. Ik ben bij TVM, daar heb ik na mijn studie ben ik daar begonnen.
Ja.
Daar heb ik het vak van verzekeringen geleerd. Daar heb ik eigenlijk ook maar een jaar of 4 gewerkt.
Ja.
Toen ben ik bij Univé begonnen en daar heb ik carrière gemaakt om eerst in advieswerk van verzekeringen door te groeien tot bestuurder.
Ja.
En Jan heb ik leren kennen toen wij de eerste fusie van binnen Univé hebben meegemaakt. Dat was toen ik directeur was in Hardenberg van de Univé. De Eendracht met wat 5 vestigingen verspreid over Zuidoost-Drenthe, Noordoost-Overijssel. Is gefuseerd met Univé Zuidoost-Drenthe tot Univé Drenthe-Overijssel. En ja, dan krijg je 2 bloedgroepen, die ga je bij elkaar brengen. En dan heb je wel even hulp nodig van hoe ga je die bloedgroepen dan bij elkaar brengen. Want dat zag ik wel heel snel. Je moet mensen wel meenemen. Want anders dan heb je daar een heel vervelend gevolg bij.
Ja, maar als jij ze toch het waarom aangeeft, dan gaat de rest toch vanzelf, Alfred? Of?
Ja, daar heb je gelijk in. Alleen zo af en toe is het ook heel verstandig om er eens een keer een externe bij te halen die dan zo'n gesprek leidt. Ja. Want anders dan word je wel heel snel die dominante top-down-achtige manager. Die gaat zeggen van zo gaan we het even doen en we gaan even zo zitten. Dus ik vond dat een hele mooie oplossing. En Jan heeft ons erg goed geholpen, ook bij de fusie erna, om ons mee te nemen om de juiste mensen op de juiste plek neer te zetten. Om ook mensen daarin gelukkig te laten worden. En ook mensen te laten inzien dat als zij niet het waarom van de fusie onderstrepen kunnen, dat het dan misschien wel beter is dat je naar wat anders omziet. Ja. En dat kan een ander bedrijf zijn, dat kan intern zijn, dat kan extern zijn. Hmm. En dat is wel een kracht die Jan heeft gehad door ons daarin mee te nemen.
Jan, leg eens uit, wat doe je in zo'n proces? Of wat deed jij in zo'n proces?
Ja, gesprekken aangaan met mensen. En ja, dat klinkt
dat is dat enige wat jij doet.
Dat is het enige, dat is aangaan wat ik doe.
Ja.
Wat doe je dan precies? Ik denk dat dat woord precies wel weg kan. Hè? Ik heb daar een voorbeeld van. Ik deed ooit eens ergens een traject. En daar speelde iets met een medewerker. En we hadden een eerste groepsessie. En die medewerker komt daarna bij me en die zegt... er is bij mij een kwartje geval. Ik ben me van iets bewust geworden waar ik nooit aan wou. Ik heb dat voor mezelf ontkend. En ik denk dat ik een stap moet zetten buiten de organisatie.
Okay.
Als je nou vraagt, wat heb ik daar nou precies gedaan? Ik zou het niet weten. Maar er is wel iets gebeurd.
Ja.
Als je me vraagt, hoe doe je dat nou? Dat zou ik ook niet weten. Nee, er is geen methodiek voor, roep ik dan maar. Die heb ik ook niet.
Nee, maar in die tijd, tenminste als ik het even weer op mijn trajecten met jou terugkrijg, dan... Kijk, een collega die een plek krijgt in een nieuwe organisatie die wij voor hem hebben bedacht, die spreekt minder vrij naar zijn directeur wat hij ervan vindt als hij er wat bedenkingen bij heeft dan wanneer er een extern is. En wat Jan heel goed kon, is gewoon die mensen toch bevragen en een spiegel ervoor houdend hun laten inzien van, goh, word ik hier blij van? Vind ik dit een mooie plek? En als je dan het waarom, zeg maar even, waarom is die fusie zo belangrijk en dat ook onderstreept krijgt door dat soort mensen. En dat ze dan ook blij worden van de plek die hun wordt toebedacht. Of doordat Jan ze heel erg goed interviewt en dat weer met ons terugkoppelt, wellicht ook wel op een andere plek heel blij kunnen worden. Ja, dat komt dan sneller naar boven wanneer dat even door een professional naar boven wordt getrokken. Dan wanneer dat door de directie of door het huidige management gebeurt.
Jij zegt hun laten inzien, dan klinkt het bijna als het vooropgezet is, terwijl ik weet dat het dat niet was. Dat het eigenlijk is van, hij krijgt de vrijheid om met de mensen in gesprek te gaan. Ja. Dat zij zelf een keuze kunnen maken.
Ja, klopt. Maar hun laten inzien, dat bedoel ik ook niet zo dat ik het al bedacht heb.
Nee.
Maar Jan kan als buitenstaander veel makkelijker aan, wat vind je er nou eigenlijk van? Ja. En dan gaan mensen veel sneller hun oordeel vertellen of hun mening verkondigen dan wanneer het door ons wordt afgenomen en door ons wordt besproken. Ik vind het een hele plezierige manier van zo'n traject inlopen.
Ja. Oké. Okay. Nou, ik noem het omdat ik van jou wat gehoord heb en daarnaast weet ik hoe Jan werkt.
Ja.
En dat het juist gaat om die persoon. Want die persoon van wie ben je, waar sta jij, wat wil jij en waar word jij gelukkig van?
Ja.
En ik weet dat jij in jouw organisatie dan ook de mensen op die plek wil hebben. Want dan zijn ze het...
Ik wil graag...
rendabel. Dat klinkt weer alsof mensen rendabel zijn. Maar in principe, als de mensen op de juiste plek zitten, is voor iedereen het beter.
Ja,
dat is wat jij volgens mij...
Dan floreren ze.
Oh, kijk,
maar de kunst is, denk ik, dat je ieder zijn proces ook gunt.
Ja.
Dat maak ik ook mee. Bijvoorbeeld, mensen zijn burn-out.
Ja.
En soms in de tweede sessie denk ik al, die gaat mij een keer vertellen van ik wil daar wel weg. Maar hij is zover nog niet. Het is ergens ook de ontkenningsfase, hoe lang duurt die? Hè?
Ja.
Dat geldt voor mezelf ook.
Ja.
Het is ergens ook afstand van nemen, dat durven doen. Nou, als de directeur van dat bedrijf dezelfde vragen zou stellen als ik zou doen, dan krijgt hij niet die antwoorden, dat weet ik zeker. Omdat het in de lijn ligt. Ja.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Dus het is ook komen tot zelfinzicht. Kan ook andersom. Dat iemand zegt, ik zou best een managementfunctie willen vervullen. Ja. Daar ligt mijn drijfveer. Ja. Ja. Dus het hoeft niet per se van dat je vertrekt. Het kan ook zijn dat je nou, een andere functie krijgt die bij je hoort.
Maar in ieder geval dat het passend is.
Ja.
Dat het passend is. En
dat het bij je past.
Dan zeg jij eigenlijk, Alfred, op het moment dat we daarin samenwerken met Jan, dan heb je iemand die daarin onpartijdig ophaalt, die dat eerlijk terugkoppelt, op basis waarvan zowel personeel als werkgever de juiste keuzes kunnen maken.
In ieder geval heel professioneel.
Ja.
En met oog voor het individu, als wel ook de organisatie.
Ja.
En dat vind ik wel heel mooi.
Ja.
Kijk, Jan nemen wij altijd wel in dit soort projecten eerst mee van, en waarom willen we dit?
Ja.
Dus ook hier weer, waarom? En wij bespreken ook met hem het proces. Ja. En ik ben altijd een directeur-bestuurder geweest die heeft gezegd, joh, en de uitkomst moet niet vastliggen.
Nee.
Want dan hebben we je niet nodig. En dan moet Jan zich ook niet voor willen laten gebruiken.
Ja. Eigenlijk de ideale klant, hè?
Het is ook zo.
Maar neem, omdat jij ook wel eens gezegd hebt, dat er soms ook klanten bellen die zeggen van, hey, we moeten dit proces in en we moeten daaruit komen. Kun je daarvoor zorgen?
Ja, daar heb ik ook voorbeelden van, inderdaad. Hè? Kun jij ook even opschrijven dat jij denkt dat die medewerker een pathologisch leugenaar is? Kun je dat ook even in een rapportje zetten?
Hmm.
Ja. Nou, dan zeg ik, weet je hoe lang je moet studeren om dat te mogen vaststellen? En hoe zal ik dan degene zijn die dat in 3 minuten vaststelt?
Ja.
Maar daar laat ik me niet voor gebruiken.
Ja.
Nee. Ik wil graag mensen helpen groeien en verbeteren. Maar ik ben niet een huurmoordenaar die achter je rug om iemand afbrandt. Nee. Dat kan ik niet.
Nee. Nee, maar toch even dan ook weer terug op jou, Corné. Tuurlijk hebben we wel een uitkomst die we bespreken. Hè? We willen wel ergens belanden.
Mm-hmm.
En dat is bijvoorbeeld een goede organisatiestructuur of een goede managementinvulling.
Mm-hmm.
Dat is wat we willen bereiken.
Ja.
Maar die is niet van tevoren al ingevuld. Ja. Want dan heb je het proces niet nodig. Ja.
Dan heb je het proces niet nodig.
Nee, want dan kan ik gewoon samen met mijn collega van de Raad van Bestuur of met nu de huidige aandeelhouders van Bork, kan ik zeggen, joh, wij vinden dat we deze managers op die plekken nodig hebben en dat gaan we zo doen.
Ja.
En dan is het een mededeling. Maar goed, dat zei ik al, dan word je een dominante, meer top-down-achtige benadering ga je dan ook hanteren. En zo'n leidinggevende wil ik niet zijn, kan ik niet zijn en groei ik ook niet.
Akkoord, maar dan even terug. Jij zegt, ik wil en kan dat niet.
Nee.
Dat doe ik ook niet.
Nee.
Maar wat denk jij dat het voordeel hiervan is? Want het is wel een veel sneller proces. Dus jij zegt, van, oh, dat gaan we zo en zo en zo doen.
Ja,
maar terwijl je anders weer iemand anders binnen moet brengen die dat gaat doen. Wat is dat voordeel van?
Wat mij heel vaak gevraagd en ook heel vaak wel verweten, dat ik lang van stof kan zijn en dat ik heel veel tekst nodig heb om bepaalde, zeg maar even, beweegredenen kenbaar te maken. Maar uiteindelijk denk ik dat je daarmee draagvlak creëert.
Ja.
En als je draagvlak hebt, dan gaan mensen het ook echt daadwerkelijk invullen. Dan gaan mensen het ook daadwerkelijk een succes maken.
Ja.
Want als je het ze gewoon vertelt en ze hebben er, vinden er wel wat van. En dan vinden ze er vooral niet altijd alleen maar goede dingen van.
Ja,
dan krijg je niet het resultaat wat je beoogt.
Nee.
Of het duurt veel langer.
Het draagvlak en het uitleggen van het waarom.
Ja, dat uitleggen van het waarom, dat duurt heel lang.
Ja.
Daar heb ik veel tijd voor nodig. Daar trek ik ook heel veel tijd voor uit.
Ja.
Als je 1 keer draagvlak hebt, gaat het heel snel.
Ja.
Want dan hoef je het zelf niet meer te bedenken. Dan ga je het samen met die personen bedenken.
Ja.
En uitdragen.
Alleen dan denk ik weer aan de uitspraak die ze jullie ook kennen. Alleen ga je sneller. En samen kom je mogelijk wel verder. Maar die snelheid is er dan toch uit.
Ik
een ondernemer die ziet kansen en die wil door en die wil
Ik denk dat dit sneller gaat, wat Alfred schetst.
Ja.
Uiteindelijk bespaart het tijd.
Ja.
En er zitten een paar elementen in, denk ik. Eerst het onderwerp weerstand.
Mm-hmm.
Ik denk, bij elke verandering in een organisatie heb je weerstand.
Ja.
Maar directe weerstand leg ik uit als positief. Dus als je geen weerstand hebt, krijg je griep. Corona krijg je.
Ja.
En als je in de organisatie geen weerstand hebt, dan krijg je organisatiegriep.
Ja.
Wat kwalijk is, dat is indirecte weerstand. Mensen knikken ja, maar ze bedoelen nee.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja.
dan komt niet meer op tafel wat we bedoelen. Maar gewoon directe weerstand, die moet je eigenlijk benutten. Nou, dat is de eerste. De tweede die erin zit, je hebt de fase van Lencioni, heet dat. Oh ja. In teamontwikkeling. De eerste fase is vertrouwen. Dus ik ken Alfred, hij kent mij. We zijn collega's bijvoorbeeld. We vertrouwen elkaar. Ja. Als er dat is, kom je bij de tweede fase. Dat is, we spreken ons ook onverbloemd uit. Ik durf te zeggen wat ik ergens van vind. Die ander ook, alle collega's onder elkaar ook. Dat doen we alleen als er vertrouwen is. Anders hou je je in. De derde fase, en dan kom ik bij draagvlak, dat is commitment. Wij committeren ons pas als we ons hebben kunnen uitspreken en als er vertrouwen is. En committeren noem ik innerlijk omarmen van oké, ik sta erachter. Intrinsiek. Niet omdat ik straf krijg als ik nee doe, maar omdat ik zelf zie dat dit belangrijk is. En dan kom je bij de vierde. Dan pas pakken mensen hun verantwoordelijkheid. En anders ligt het aan de afdeling verkoop dat het zo is gegaan, of het ligt aan de afdeling uitvoer dat het zo is gegaan. Dan gaan we ons indekken en verschuilen. Maar wat je graag wil zien op die werkvloer is dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Dus ik denk dat het sneller gaat. Ik heb een mooi voorbeeld. Er is een productiechef ergens in een productiebedrijf. En die beslist op basis van hygiëne dat de grote buitendeur die moet altijd dicht. Nou, en zijn verhaal is, ik heb er dan gewoon doorgedrukt, het moest, bam. Een rode in het profiel. Nou, hartstikke mooi. Ik deed daar een traject en ik wist van 20 ploegchefs die in de nachtdienst, toen ze allemaal zo de ogen dicht, want die deur is gewoon open. Want niemand stond hierachter. En waarom niet? Nou, omdat het 42 graden is in de zomer in de productiehal. Het is onwerkbaar. En als die persoon het proces had gevolgd zoals Alfred het vertelt, en hij had de mensen daarin meegenomen, de kans gegeven om wat aan klimaatbeheersing te gaan doen, dan was hij sneller klaar geweest. Want nu kwam er zoveel weerstand, ja, dat uiteindelijk de deur ging weer open en toen moest hij alsnog dat proces in. Ja. Dus het gaat niet sneller. Ja. En ik denk, dat is in jouw werk ook zo, het gras groeit niet harder als je eraan trekt.
Nee.
Nee, dat klopt?
Nee, dat klopt.
Dat kun je wel beamen, ja, toch? Ja. Een beetje.
Nee, dus weersomstandigheden, bodemgesteldheid en mest, die combinatie. En
nou, zo, ja, zie je?
En je varken vooruit wil laten lopen, moet je aan de straat trekken, toch?
Ja. Ja.
Ja. Ja. Dat is ook nog echt zo.
Ja. Ja. Dus ik denk dat het langer duurt als je er iets doordrukt.
Dus het is heel helder, als mensen de verantwoordelijkheid kunnen pakken, zullen zij eerst commitment moeten hebben. Dat commitment, dat spreken zij pas uit op het moment dat er vertrouwen is. Ja. En dat vertrouwen komt pas als
ze kunnen uitspreken.
Mensen zich kunnen uitspreken. Ja. En ja, die volgen, die moet je volgen. Ja. En soms heb je daar meer tijd voor nodig en ja, dat kan je te lang duren. Ja. Ik ben zo iemand die dat altijd te lang vindt duren.
Ja.
Dat is ook mooi dat ik eigenlijk binnen mijn landbouwbedrijf als enige ben en de schaap, het enige wat ze doen is blaren. Ja. Maar uiteindelijk gebeurt het wel zoals ik wil hebben.
En het is vaak ook onredelijk, vind ik. Kijk, als managementteam bijvoorbeeld, dan ben je soms al 1 à 2 jaar in je gedachten vooruit.
Ja.
Je bent er al lang mee bezig. Ja. Het is een proces. Ja. Nou, dan ga je op de zeepkist staan voor het personeel. Ja. En je verwacht dat het personeel daar in een week aan gewend is.
Ja.
Dat is gewoon niet redelijk.
Nee.
Dus neem ze mee. Neem ze langer mee. Ja. Geef ze de kans om het ermee oneens te zijn. Geef ze de kans om het moeilijk te vinden. Zo. En als er een is die zegt, ik kan hier niet in mee. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Ik deed een traject ergens. En er was een bedrijfsleider, ik denk van 62 jaar. Mm-hmm. En die werkte al vanaf zijn 17e bij deze organisatie.
Hij wist hoe het erbij was.
En die zei, ik wil een keer persoonlijk met jou praten. En zijn boodschap was, wat de organisatie nu van me vraagt, dat kan ik niet meer op de bühne brengen. Dit lukt me niet, dit zit niet in mij, dit past niet bij mij. Die is met zijn directeur gaan zitten, dat is een vaststellingsovereenkomst. Maar in harmonie zijn ze uit elkaar gegaan. En dan zie je dat dus ook gewoon wordt beloond. mensen die dat zelf inzicht wel hebben, maar je moet ze wel de tijd gunnen om zo ver te komen. Ja. Ja. Nu zijn ze uit elkaar, ze hebben een goede relatie, ze hebben goede herinneringen aan elkaar. Het is een veel mooiere weg. Ja. En dat kan wellicht niet altijd, dat weet ik ook. Maar dat is wel geven en ontvangen in balans, denk ik.
Hoe heb je dat binnen Borg gedaan? Want toen je er binnenkwam, had je dus twee, Alfred, had je twee directeuren die jou die plek van algemeen directeur wilden geven. Je kwam vanuit die verzekeringen, het coöperatieve stond je aan. En toen moest je dus in die markt gaan bewerkstelligen dat jullie totaal circulair gingen werken. En als ik zie waar jij overal, je zit overal aan tafel, jullie staan op de nominatie voor de duurzame 30 in Noord-Nederland.
Ja.
Iedereen kan stemmen om jullie op één te zetten.
Ja.
Omdat jullie circulair werken. Jullie werken met tussenruimte.
Tussenstation.
Tussenstation is het.
Ja.
Je houdt je overal mee bezig, volgens mij.
Ja.
Dus jij hebt ook wel een team om jou heen nodig die gewoon zelf hun werk op een goede manier doen. En jou als sparringpartner gebruiken nu.
Ja, absoluut. Nee, ja, hoe heb ik dat gedaan? Kijk, toen ik bij Unive vertrok en bij Borg terechtkwam en als algemeen directeur door de jongens werd gevraagd, toen heb ik eerst mezelf de tijd gegund om de organisatie te leren kennen. Ik heb opgehaald waarom wij eigenlijk op aard aanwezig zijn. Wat zijn onze bedrijfsdoelen nu eigenlijk? Waarom zijn we er? En wat willen we bereiken? En toen heb ik nagedacht, en welke organisatiestructuur heb ik daarvoor nodig? En ja, niet om mezelf, maar wat ik gedaan heb is eigenlijk niet meer en niet minder dan wat ik bij Unive ook gedaan heb, is met mensen gaan praten. Alle mensen gaan praten die in dienst waren bij Borg, die een loondienst hadden bij Borg. En ik heb ze ook gevraagd van, joh, vind jij dit ook? Vind jij ook dat het waarom van Borg, en dan doe ik het natuurlijk niet zo, maar dan geef ik aan van, hier staan we voor, wat vind je daarvan? En wat mis je om dat te bereiken in jouw werk vandaag en morgen? En zo heb ik mensen bevraagd en ben ik uiteindelijk met een organisatievoorstel gekomen van een structuur waarvan ik dacht, en als ik het zo ingericht heb, dan kan ik dat waarom ons bedrijfsdoel bereiken. En dan kan ik ook veel gemakkelijker het gesprek met de jongens aangaan over, en wat gaan we dan nu doen om dat doel te gaan behalen? En daar heb ik ongeveer een half jaar voor nodig gehad.
Ja.
En ja, wat ik nu terugkijk is dat ons bedrijf enorm is geprofessionaliseerd. We hebben een goede structuur staan. We hebben een bedrijfsbureau wat we voorheen niet hadden. Mm-hmm. Wij hebben een eigen calculatieafdeling wat we voorheen niet hadden. Dat werd ook maar ergens in de organisatie bij een poppetje belegd. Ja. Wij hebben de hoofdactiviteiten van ons bedrijf, die zijn nu in afdelingen, dus in een structuur vervat. En iedereen heeft nu duidelijk wat van hem of haar gevraagd wordt en voelt zich daar ook prettig bij. Dus ik heb dus nu ook geen mensen meer aan het werk, wat voorheen wel was, die van alles en nog wat moesten doen.
Ja.
Het waren allemaal alleskunners, manesjes van alleskunners, noemden ze zichzelf wel eens. Nou, dat heb ik er afgehaald. Ik heb van iedereen een professional gemaakt. Ja. En een professional gemaakt waar mensen goed in zijn. Dus wat minder nadruk gelegd op wat ze niet konden, maar vooral heel veel met de mensen besproken en wat kun je dan wel goed en kan ik je daar een plekje in de organisatie voor geven. Nou, dat is nu ook inmiddels alweer een jaar of zes gaande. En ik moet zeggen, dat gaat heel goed. En dan ga je ook met elkaar met de mensen die op een bepaalde posities worden neergezet waar ze hun kwaliteiten kunnen laten zien, ga je ook in gesprek over het waarom. En wat is ons doel dan? Moeten we dat doel ook gaan aanpassen? Moeten we onze bedrijfsvoering gaan aanpassen? Want de maatschappij vraagt andere dingen van ons. Opdrachtgevers vragen nieuwigheden van ons. Ja, en dan kom je op initiatieven als tussenstation. Dan kom je op initiatieven als van, joh, wij willen ook graag emissieloos kunnen demonteren. Eigenlijk willen we ook een opleiding voor onze jongens op de werkvloer gecreëerd krijgen. Dus we hebben ook met een, en dat is wel hele mooie, met het ROC hier in Hoogveen, hè, met het Alpha College, een aparte opleiding die op mbo 2, 3 en 4 niveau met een diploma wordt beloond als ze die hebben afgerond. Hebben we helpen ontwikkelen samen onze branchevereniging. Ja, daar word ik dan wel heel blij van.
Nee.
Want dan creëer je mensen die opgeleid worden voor dingen waar ze goed in zijn en die dat dan ook nog kunnen laten zien bij een bedrijf als ons.
Ja.
Nou, top.
Het meest opvallende vind ik eigenlijk dat je zegt, ik ben met alle mensen in gesprek gegaan en daar is een hele duidelijke structuur uitgekomen.
Ja.
Door dat in gesprek te gaan.
Ja.
En omdat er een goede structuur ligt, zit iedereen op zijn plek.
Ja.
Heeft jou helemaal niet meer nodig, Jan?
Nee.
Niet?
Nee, ik dacht net ook, we doen hetzelfde werk. Ja, klopt.
Ja, alleen...
Maar vind je dat niet bijzonder als je kijkt hoe dat dus van impact heeft, hoe dit dan wordt gerealiseerd?
Ja. Maar meestal wordt de structuur bedacht, eerst. En daarna wordt de mens erin geschoven.
Ja.
En als het niet past, dan gewoon een beetje drukken.
Mm. Ja, dat is...
Of een beetje dit doen,
dat klopt.
Schaven.
Ja.
En dit is andersom.
Ja.
En dat is toch weer ook een beetje voetbal, Alfred.
Ja.
Want je moet Messi niet een functieomschrijving gaan geven, denk ik. Nee. Geef hem een vrije rol.
Nee, nou, dat klopt. En het gaat echt zo. En het gaat ook echt wel een keer mis, hoor. We hebben ook echt wel gesprekken gevoerd waarbij je mensen door die gesprekken een bepaalde richting uitduwt. Hè. Dat merk ik ook wel aan mezelf. En dan heb je ook echt wel in de jaren dat je eens met elkaar weer in gesprek moet. En dan moet je even herijken van hebben we de juiste dingen wel gedaan. Dus het gaat niet altijd goed, maar in hoofdlijnen gaat het echt supergoed.
Ja.
En ik voel me hier het beste bij.
Ja. Wat jou betreft, heb jij je bestemming bereikt, moet ik het zo noemen?
Nee, want die wordt elke keer weer aangepast. Hè. We leggen elke keer weer een nieuwe bestemming vast. En daar moet je weer in mee. En elke keer moet je weer nadenken. En hoe gaan we die bestemming nou bereiken? En elke keer moet je weer gaan nadenken. Als je het waarom en het hoe hebt bedacht.
Ja.
Wat moeten we dan betekenen? Welke voorwaarden moeten we dan ook eigenlijk ingevuld hebben? Mm-hmm. Dus dat blijft wel aanpassen.
Ja. Dus maar dus één keer in de 2-3 jaar een nieuwe bestemming formuleren?
Ja. Nou, en ook gaandeweg een jaar meerdere malen.
Ja, ja. En gaat het dan om de reis of gaat het dan om de bestemming?
Nou, het gaat... De reis is het hoe, de bestemming is het waarom. Ik denk beide wel.
De reis is het doel?
Nee, de bestemming is het doel.
De
reis is het hoe.
De reis is het hoe.
Ja.
Ja,
dus pakken we de trein, gaan we met vliegtuig of pakken we de fiets? Ja.
Uiteraard met de fiets als circulair denkende.
Nou ja, wij hebben heel erg geïnvesteerd in emissieloos demonteren van gebouwen en grote installaties. Daartoe hebben wij een elektrische truck aangeschaft.
Ja.
We hebben daar samen met Volvo een wereldprimeur voor ontwikkeld. En dat is geen tweede exemplaar van deze constellatie is al door Volvo gebouwd.
Ja.
En die volledig elektrisch inzetbaar.
Ja.
En zo hebben we ook een kraan aangeschaft. Ja. En ook die kraan die heeft uiteindelijk wel voor het doel waarvoor die wordt ingezet. En voor ons is dat het slopen, het demonteren van gebouwen. Mm-hmm. Ja, daar moet hij wel aan kwalificaties en specs voldoen die one of a kind zijn op dit moment. En dan ben je wel struikelend heel intelligent aan het worden.
Ja.
Want dan ga je wel pionieren. Dan ga je ook wel moeten accepteren dat het niet morgen klaar is.
Ja.
Dus als je dan ongeduldig bent, dan doe je het niet goed.
Nee.
Maar we doen dat wel alleen met mensen en partijen waar we vertrouwen in hebben. Ja. En waar we ook met elkaar ook duidelijke afspraken maken.
Mm-hmm.
Dus, we gaan natuurlijk niet een enorme miljoenen investering doen in iets wat pas over 5 jaar klaar is. Dus daar ga je dan ook over spreken.
Ja. Dus jij bent continu aan het reizen en de bestemming moet er continu aangepast worden op basis van hetgene waar het langskomt.
Ja. Nou ja, en de ontwikkelingen die er zijn. Ja. Hè? En als je nu kijkt naar... Jan had het net over social media en alles wat dat als disruptieve ontwikkelingen heeft gebracht. Ook in de omgangsvormen met elkaar. Ja, dat is in de techniek ook zo. Klimaat heeft een enorme versnelling aangebracht. De klimaatcrisis in technologie. En wij hebben nu ingestoken op elektrificatie, maar misschien is waterstof wel het antwoord. Ja. Alleen ook die mogelijkheid houden we open. En wij zullen ook moeten kunnen switchen. En zo flexibel moeten we ook willen zijn.
Ja.
Om als waterstof de oplossing is, wij naar waterstofoplossingen kijken.
Ja.
En misschien wordt het wel weer wat anders. Ja. Ik heb geen idee.
Ja. Eigenlijk kom je dan, toen we het net hadden over... meegaan met de tijd of tegen de stroom in. Je zei van ja, de vraag is of dat tegen de stroom in is of dat we ver voor de troepen uitlopen.
Nou ja.
Of tegen de stroom in, heeft een negatieve connotatie.
Alsof ik me ergens tegen verzet en we blijven gewoon doen wat we deden. Ja. Nee. Wij lopen denk ik voorop. Ja. Ik denk dat er geen discussie meer is. En de mensen die dat wel als discussiepunt inbrengen, ja, die vind ik dan eigenlijk een beetje sneu.
Ja.
Want er is gewoon wel iets aan de hand. Wij hebben gewoon schaarste aan grondstoffen. We moeten en we willen met elkaar graag naar een samenleving en naar een maatschappij toe. Ja. Waarbij we grondstoffen zo lang mogelijk kunnen gebruiken of hergebruiken als materialen betreft. Nou ja, daar proberen wij een oplossing voor te bieden. Ja. En die hebben we niet kant en klaar al. Ja. Kijk, en als je lineair, een lineaire economie hebt en je wilt naar een circulaire economie toe. Ja, dan zul je ook anders moeten leren denken. En dan zul je ook geen lineaire structuur meer nodig hebben. Want voor circulair denken of circulair economie heb je ook een circulaire denkwijze nodig. En een organisatie nodig. En beslissings- en besluitstructuren nodig.
Dat betekent dus dat jij continu ook wel je bestemming moet bijstellen. Omdat de wereld om je heen zo ontzettend hard verandert.
Ja.
Er gebeurt zo ontzettend veel dat als je niet bijstuurt, dan gaat het niet goed.
Ja. Ja, waar wij dan ook vooral heel erg in zitten, want de bouw is vaak, en dat is toch de sector waarin ik nu werk. Nee. En de bouw is de sector die vaak als eerste zeg maar de economische verandering teweeg brengt. Hè, zowel in positieve als negatieve zin. De depressies en de recessies beginnen, of de recessies en de hoogconjunctuur. Nee. De economische groei begint vaak bij de bouw. Nee. Dus ja, ik zit met name mij heel vaak af te zetten tegen de besluitvormers, de wetgevers. Dat ik denk van jongens, jullie vragen aan de ene kant wat, maar eisen aan de andere kant wat. En die twee dingen die botsen zo erg, volgens mij klopt dat niet. Dus dan ben ik tegen de stroom in aan het gaan. Ja. Dat wat hun willen, en ik vind dat onredelijk, dan probeer ik ze dat heel duidelijk te maken dat dat zo is. Aan de andere kant heb ik ook opdrachtgevers die graag die verandering willen teweeggebracht zien worden. Ja. En wij laten zien dat kan. Ja. En dan hopen we daarmee het onderscheid te kunnen laten zien. En dan hoop ik ook dat de markt gaat zeggen, die conservatieve lineaire denkers, die volgens mij de toekomst niet hebben, die gaan het dan verliezen van ons.
Ja. Dat is jouw visie.
Zo zit ik in de wereld.
Ja. En die verandering, Jan, als ik daar dan kijk naar wat jij veel doet in jouw werk, in jouw coaching, die verandering, daar hebben mensen veerkracht voor nodig.
Ja, onder andere. Maar ik zie hier nog een heel ander plaatje voltrekken, denk ik. Kijk, de gebroeders Bork die namen het bedrijf over van vader op enige dag.
Ja.
Toch?
Ja.
Onder hun leiding is dat enorm gegroeid.
Ja.
Nou, wat ik dan vaak schets, dat is het beeld. Het begint in de pioniersfase.
Ja.
Hard werken, weinig regels, informeel. Omzet binnenhalen, dat soort dingen. Nou, dan groeit het dusdanig, dan komen er een keer knelpunten. Meestal is de administratie het eerste aan de beurt, want er is een accountant, die heeft nogal daar wat over te zeggen.
Ja.
Dus er moet een andere vorm van managementinformatie ontstaan. Afdeling IT groeit mee. Nou, ik denk de volgende stap, dat is HR en leiderschap, dat moet ook mee. Daarom is Alfred daar ook gekomen, denk ik. Daarom heb ik er ook wat mogen doen. Ook daarna te kijken. Maar wat ik dan zie is, dan ontstaat er dus ook die rust om naar innovatie en vernieuwing te kijken. Zo. Want eigenlijk ben je verkeerd bezig als je elke dag bezig moet met de waan van de dag. Ja. Dan kom je nooit op een herformulering van een bestemming. Het is allemaal kortdurend. En ik denk dat geeft je gelegenheid om je te onderscheiden van een concurrent, bijvoorbeeld. En om ook daarin door te groeien. Ja. En dan is ontwikkeling, denk ik, een basisingrediënt voor continuïteit.
Ja. Ja. Nou, dat is ook wat jij in het begin eigenlijk zei. Van de organisatie willen we op de lange termijn. Ja. Het is ook een soort coöperatie, een familiebedrijf, wil je behouden. Ja. En dat betekent dus dat je die verandering wel moet inzetten. Alleen dat moet je met iedereen doen. En daar zit dan de kracht in.
Ja, wij stellen onze doelen wat verder vooruit. En wij hopen dat de volgende generatie Bork ook een toonaangevend bedrijf Bork heeft of leidt. Die toekomstbestendig is en die gewoon modern is. En die in kan spelen op marktvragen. Maatschappelijke veranderingen.
En aan de andere kant, daar is Bork ooit mee ontstaan, zag ik. Want Jan Senior, volgens mij was het ook een Jan Bork.
Ja.
Die begon na de oorlog de materialen uit het Westen te halen. om hier in het noorden te gaan bouwen.
Je hebt je heel goed voorbereid. Ja, precies. Ja. Ik wou net zeggen.
Nee, maar daarin is was de cirkel rond, begrijp ik.
Ja, klopt.
Dus dat is eigenlijk wel een hele mooie. Dus daarin past heel goed bij jullie ontstaanscyclus.
Ja, dat is ook zo'n economische cyclus. Hè? Dat noemen ze de varkenscyclus, geloof ik. En het verhaaltje herhaalt zich gewoon.
Ja.
In 1946 was er natuurlijk een enorme schaarste aan grondstoffen. Ja. Aan bouwmaterialen. Ja. En die beste man die heeft de oude theefotjes omgebouwd met aanhangwagens. En hij ging met de familie naar het westen. Ja. Vooral Amsterdam, geloof ik. Ja. En daar haalde hij schuurtjes uiteen. Ja. En die brak hij af. En die haalde hij weer terug naar Stuifzand.
Ja.
En daar verkocht hij het weer aan de agrarische sector. Of aan mensen die het nodig hadden.
Ja. Ja.
Echt een handelsonderneming in bouwmaterialen.
Ja. Nou, daarin is de cirkel weer rond. Dus maar dat betreft u helemaal niks vernieuwends of iets nieuws.
Nee.
Jullie gaan gewoon weer terug naar de moederschoot.
Ja. Ja. Maar als je het dan wel zo op kijkt, dan is het wel heel mooi. Want in de jaren 70, 80 dan ontstaan de grote bouwmarkten. Schaarste aan grondstoffen heft zich op. Het kon niet op allemaal.
Ja.
De Hornbach, de Gamma's, de Praxissen kwamen op. Ja. Dus toen heeft ook Bork gezegd, die handelsonderneming is allemaal leuk, maar dat gaat ons niet meer. Dus we stoppen daar even mee.
Ja.
Of we maken dat heel laag op een laag pitje. Wij gaan ons met name op Operations Excellence helemaal inzetten op het zo efficiënt als mogelijk en zo snel als mogelijk die opdrachtgever ontlasten met het weghalen van zijn gebouw.
Ja.
En dat hebben ze in die tijd ook heel goed gedaan.
Ja.
In de beginjaren dat er bij de jongens aan de macht waren en het van hun ouders overnamen, was dat de rode draad.
Ja.
En dit is weer van de laatste jaren, hè, dat we weer gaan nadenken over, jongens, maar er komt weer een schaarste aan. En we moeten er eens na gaan denken over, nou zo.
Je bent gewoon continu in beweging. Wat gebeurt er om me heen? Wat kan ik als bedrijf doen? Hoe zorg ik dat ik de volgende eeuw op mijn voet
kan? En als je dat niet doet, dan verlies je het en dan besta je. En dan bijt er niet meer.
Nee. Helder. Eigenlijk meegaan met de tijd of tegen de stroom in. Het loopt door elkaar heen. Want als je dan kijkt naar tegen de stroom in, dat is die zalm, hè, waar iedereen naar verwijst.
Ja.
En waarom gaat die zalm tegen de stroom in? Eigenlijk heel simpel. Die zalm die wordt geboren op een rustige plek waar die veilig geboren kan worden. Dan voert hij zich mee naar de zee omdat daar de voeding is. En als die weer kinderen wil krijgen, althans die eitjes wil leggen, dan moet hij dat op een veilige plek doen. En dan doet hij dat op de plek waar die gekomen is.
Ja.
Dus die is continu onderweg, maar ook om te overleven om de lange tijd. Dus dat, ik vind er helemaal niks negatiefs aan. Hij is gewoon heel verstandig. En je denkt van, dat is de allerbeste plek om naar terug te gaan.
Slim dier.
Ja, dat is een slim dier.
Ja, een heel slim dier, ja. Dus, dankjewel. Volgens mij hebben we een heleboel dingen benoemd. Sommige zaken zijn ook onbenoemd geweest. Is er nog iets waarvan jullie zeggen van, nou, maar als we het dan hebben over meegaan met de tijd, tegen de stroom in, reis of bestemming, is er dan nog iets waarvan je zegt van, ja, maar dit had wel benoemd moeten worden. Daar heb ik me eigenlijk op voorbereid.
Ik niet.
Ik ook niet.
Nee?
Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Nou, volgens mij zijn we dan aan het eind van de bespiegelingen hierin.
Ja.
Jan, we ronden meestal af om te kijken van, gaat het nu om de reis of gaat het om de bestemming? En ik heb zo vaak het waarom gehoord. En het waarom, dat is eigenlijk de visie. En dat is dus de koers op de bestemming. Dus ik vind eigenlijk dat we hier eigenlijk wel het resultaat hebben van, uiteindelijk gaat het om de bestemming. Want anders weet je niet waar je naartoe moet.
Ja, het waarom, dat is wat we bedoelen.
Ja.
En je weet van mij hoe ik daar naar kijk. We hebben twee roeispanen, weet je nog, in de boot. De een heet wat we bedoelen en de ander, dat zijn onze doelen. Je hebt ze beide nodig om ergens te komen.
Ja.
En het gaat denk ik, gaat om de reis, maar gaat ook om de bestemming. Gaat wel om beide, wat mij betreft.
Ja.
Het gaat om beide, maar volgens mij kun je geen goede reis hebben als je niet weet waar je naartoe wilt.
Nee, dat kan niet. Dat klopt.
En toch, als je op vakantie gaat, zijn de mooiste reizen als je een weggetje inslaat waar je denkt, god, wat interessant, daar ga ik eens in.
Ja. Ja, maar dan weet je wel waar je naartoe wil.
Ja.
Nee. Ik heb jullie nooit meegemaakt, een vakantie, nee, maar dat is wel een mooi weggetje. Ja. Daar ga ik in.
Ja, ja, dat heb ik wel. Want dan heb ik, mijn doel is dan dat ik iets onbekends wil zien of dat ik, of dat ik dan eigenlijk graag verrast wil worden door de natuur.
Ja.
Of het onbekende.
Ja.
Dus dan is dat je doel.
Dus het doel is de verrassing en daarom heb je wel weer een bestemming als, met die reis.
Ja.
Helder.
Nee, je moet het niet te hard zien, want ik weet ook niet waar de bestemming van Bork ligt.
Nee.
Het kan maar zo zijn dat wij net als Philips van lampenfabrikant uiteindelijk, en die is nu een medische apparatuur aan het maken.
Ja.
Bork kan maar zo, zo zijn dat wij over een aantal decennia niet meer echte gebouwen demonteren, maar dat we ze misschien wel gaan opbouwen van gedemonteerde materialen. Ja. Geen idee.
Nee.
Als de markt dat van ons vraagt en als daar een hiaat ligt, dan zullen we dat doen.
Als het past bij datgene wie jullie zijn en wat jullie willen.
Ja, met name wat we willen.
Ja, helder. We wachten af hoe dat in een decennia ontwikkelt. Dank je voor je tijd en dank je ook voor de luisteraars. Ik hoop dat jullie hier ook weer wat mee hebben. En tot de volgende keer.